Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Een goedlachse podcast gaat er altijd in. Goedlachs is een soort synoniem voor Margriet Hermans geworden. Haar als gast hebben in je podcast is een echt genoegen. Zeker omdat we elkaar behoorlijk goed kennen als collega's. Straks praat ik met haar in het kort over haar politieke carrière, waar ze vanaf 1999 even tijd voor ging maken. Maar dat Margriet haar hart vooral aan de muziek verpand heeft, wisten we al van bij het begin van haar zangcarrière. Vooral heeft ze een zwak voor liedjes van eigen bodem. Ze zei dus maar al te graag ja, toen Radio 2 haar aanbood enkele edities van Zomerhit te presenteren. Ze klaarde met haar gulle lach en vlotte babbel die klus van 1991 tot en met 1995. Op TV1 presenteerde ze 2 seizoenen lang het dierenprogramma Dikke Vrienden. Samen met Donaat Driemaker was ze 23 afleveringen lang te zien in de Niks voor Niks show. Van 92 tot en met 97 liep op TV1 het immens populaire spelprogramma Zeg eens Margriet die maakte daar een deel uit van een vast panel, samen met Koen Krukke, Jacques Pijpe en Emiel Goele. Bij het opsommen van al haar drukke bezigheden mogen we zeker haar glansrol in de zaterdagochtend Radio 2-show van Luc Appermond, De Zoete Inval, niet over het hoofd zien. Het mag opmerkelijk lijken, maar ook de Nederlandse televisie kreeg haar na een tijdje in de gaten. Even polsen hoe dat precies in zijn werk ging.
Wel, ik had een vrij goede relatie met Paul de Leeuw. Omdat, ik weet niet, om een of andere reden had die man mij bezig gezien op tv bij ons. En ik had ook een heel goede relatie met Tieneke de Nooi. En Tieneke had tegen Paul de Leeuw eens gezegd, nou, als je een toffe Belgische wil, dan moet je die Margriet Hermans maar eens vragen. En toen kwam ik terecht in de show van Paul de Leeuw, die ik al wel eens gezien had, en waarvan ik denk van, zit er ook met een rare. Maar ik vond hem wel eerlijk. En dat bleek dan toch, moet daar televisiematig hilarisch geweest zijn in Nederland. Want ik kreeg heel kort daarna een uitnodiging om nog eens te komen. En nog eens te komen, tot de toen NCRV zei, mevrouw Hermans zou u niet, die vonden mij een vlotte Vlaming. En die dachten van ja, dan nog een vrouw zo, dat vonden ze wel leuk. En vroegen ze of ik geen lid wilde worden van dat panel. Want ik herinner me die reeks nog van Zo Vader, Zo Zoon. Dat is echt eeuwen oud, Mark. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar in onze jeugd was dat al op tv. Martine Bijl heeft daar ooit nog in gezeten. Hoe heet hem, onze vriend homoseksueel?
Albert Mol.
Albert Mol heeft daar nog in gezeten, ik herinner me dat nog. Toen was ik zelf nog een jong meisje. Dus dat is een heel oude formule die blijkbaar toch wel aanslaat. En dan Gregor Bak presenteerde dat. Ik heb dat 3 seizoenen gedaan in Nederland. En ik kreeg daar heel grote bekendheid bij in Nederland. Maar als zangeres was dat eigenlijk toch moeilijk. En dat had niks te maken met het feit dat mijn liedjes niet aansloegen. Maar dat had gewoon te maken met het feit dat er geen managementbureau was dat erin geloofde om daarachter te staan. Want in Nederland moet je dus echt wel anders werken dan hier. Had ik toen een managementbureau gehad dat mij in de culturele centra had geloodst, dan was de kous helemaal af geweest. Maar ja, dat is nooit gebeurd. Maar ik heb nog altijd in die verstand een goede relatie met Paul de Leeuw. We hebben dan ook samen een duet opgenomen.
Ja, daar wil ik het nu over hebben. Je hebt prachtige duetten. Jij met Robert Long, hè, die Gershwin-melodieën.
Mooi, hè. Fantastisch, hè. Dat vond ik zo tof van. Maar hij had het toen zelf heel moeilijk op dat moment, Robert Long. Die zat toen eigenlijk een beetje in een crisismoment in zijn leven. Ja, hij heeft er ook heel zijn management overhoop gegooid en zo. Hij heeft dat toen heel moeilijk. En vandaar dat dan ook heel die Gershwin-tournee, dat daar eigenlijk niet veel van gekomen is. Maar we hebben wel die plaat opgenomen. En ik was bijzonder gecharmeerd dat hij zei, een goede Vlaamse zangeres, ik vraag Margriet Hermans. En ik was echt gecharmeerd. Ik heb hem dat ook gezegd. Tegen Robert Long. En dan hebben wij inderdaad dat verschil tussen Vlaams en Nederlands. Hè? Het kleine verschil.
Kijk, het oorspronkelijke stuk is Let's Call the Whole Thing Over. Dat gaat, dat is een duet tussen een man en een vrouw. Waarvan de een zegt tomato's, tomatoes, potato's, potatoes. Het gaat over de tegenstelling tussen Amerikaans en Engels. Hoe doe ik dat? Je kunt zeggen, nou, ik doe het tussen het Gronings en het Limburgs. Dat vond ik een beetje flats allemaal. Dus toen dacht ik opeens, ook omdat ik dus in België nogal veel te maken heb en heb gehad, dat het is wel leuk om te kijken of je die tegenstelling in hetzelfde taalgebied niet kunt vinden in wat de een, bijvoorbeeld wij zeggen kopjes en zij zeggen tassen. Weer tas koffie en wij zeggen kopje koffie. Dus toen dacht ik, dan ga ik eens in dat gebied zoeken. En daar kon ik ook een hele hoop equivalenten van van vinden. Dus ik dacht, ja, nou, dan doe ik dat. Eigenlijk een vrij logische keuze.
Wij zeggen laarzen, de Belg noemt dat botten. Wij zeggen gekken en zij zeggen zotten. Laarzen, botten, gekken, zotten, dat is toch een heel verschil. Holland zegt bijstand en België doppen. Zij zeggen tassen en wij zeggen koppen. Bijstand, doppen, tassen, koppen, dat is toch een heel verschil. En toch spreken we al eeuwenlang dezelfde taal. En och, eigenlijk is het verschil
geen hinderpaal.
Precies, dus hoor jij liever botten, dan zeg ik wel botten.
En ik zeg wel gekken.
Wel nee, zeg maar zotten. Het verschil is eigenlijk...
Heb je het samen geschreven?
Nee, hij heeft het geschreven.
Waar heb je het opgenomen?
Ja, dat was eigenlijk in de buurt van Amsterdam, ik denk in Laren. In een vrij kleine studio, want de muziek hadden zij al opgenomen in een gigantisch grote studio, want dat was met een big band orkest. Dus die muziek stond al opgenomen, die hadden zij, dacht ik, in een van de grote orkestzalen opgenomen. En dan zijn wij nadien in de studio die twee duetjes gaan opnemen.
De wereld draait maar door met Paul de Leeuw.
Mooi, hè?
Ten voordele van was het iets?
Nee, helemaal niet. Gewoon uit vriendschap. Paul de Leeuw zei, nou, begin met jou wil ik nog wel eens een liedje zingen. En ik denk, verdomme, die woorden hou ik warm. En dan op die cd, dat was een liedje dat eigenlijk geschreven was door onze twee Italianen daar, Bon Giovanni, die op dat moment ook mijn producer was. En die kende helemaal Paul de Leeuw niet, want die man is Franssprekende Italiaan, Italiaanse of Franssprekende Italiaan in Brussel, dus die had eigenlijk nog nooit van Paul de Leeuw gehoord. En die dacht, wat is dat? Ik zeg, ja, het nummer dat jullie nu geschreven hebben, zo'n echt mooie melodie. Ik zeg, ik maak er een tekst op, ik stuur het naar Paul en ik vraag of je het ziet zitten. En die belde mij meteen terug. Dat ging vrij snel zelfs, want die man is onbereikbaar normaal. En die belde mij terug en die zei, nou, maar dit is heel mooi. Dat doe ik. En dan zijn we het samen met hem in Nederland, Hilversum, dat gaan opnemen ook. En dan kwam de wereld, draait maar door.
Soms maak ik me wel eens zorgen. Twijfels. Om wat ik heb gedaan. Twijfels aan elke nieuwe morgen. Aan al die dingen die me nog te wachten staan. Soms hou je het voor bekeken. Wou je dat het anders was gegaan.
Vergeet we niet je dubbelzang met Micha Maar, hè? A Woman's Heart.
Op dat moment waren wij samen in Engeland. En Micha was toen pas helemaal stapelverliefd op de Renaissance. Jongens, toch leven kan toch rare wendingen maken. Een Ier, ja. En maar toen kenden zij elkaar nog maar een paar weken. En Micha en ik en nog een vriendin, we gingen met z'n drietjes naar Londen. Het was zo lang geleden, we gingen eens een paar musicals doen en zo. Grease onder andere. En wij naar Londen. En dan had Micha afgesproken met haar vriend in Londen. We waren natuurlijk razend benieuwd, hè, want niemand had die man ooit gezien van hoe dat hij eruit ging zien. En we waren s'avonds, en ja, zoals je weet, Londen is eigenlijk een triestige affaire als je geen clubs kent om s'avonds uit te gaan, want alles is dicht om 12 uur. Nu zijn de wetten, heb ik gehoord, veranderd. En dan konden we maar één ding doen, dat was doorzakken in de bar van het hotel. En op dat moment, ja, als we wat gedronken hadden, nu dat we tipsy waren of zo, maar we waren zo'n beetje in de mood en we begonnen te zingen, Micha en ik samen. En wij voelden dat zo, je voelde dat die stemmen goed bij elkaar klikten. En Micha zei, maar Margriet, wij moeten samen eens een plaatje opnemen. Ik zei, eigenlijk wel, why not? Hè? En dan hebben wij A Woman's Heart opgenomen, een toepasselijke plaat, waar we dan ook een beetje een tournee rondgehangen hebben. En ik moet zeggen, dat is een heel mooi plaatje. Het was een bestaand nummer, hoor. Het wordt gezongen door 3 Ierse vrouwen, maar ik sla me dood, ik kan de namen niet meer zeggen. Als iemand zegt, zei die, dan weet ik het. Wij hebben dat met z'n tweetjes gedaan en ik moet zeggen, ik hoor nog vaak van collega's ook zo van Margriet, dat plaatje is toch mooi.
Benijdenswaardige carrière. Je hebt een schitterend palmares, honderden dingen die mij vallen. Misschien heeft het te maken met mijn gevoeligheid, maar ik herinner me een fase van je. Ik kan het niet meer juist plaatsen. Je stond ergens in een gang, stonden 2-3 mensen om je heen en je weende. En ik herinner me nog dat je zei, weet je hoe zwaar het valt als ze altijd moppen maken over je uiterlijk.
Wel, dan zal dat weer van iemand geweest zijn die dat uitgespeeld heeft. Kijk, wat mij eigenlijk het meest degoteerde op dat moment, hè, dat was eigenlijk niet wat mensen opmerkingen daarover maakten, want dat vond ik allemaal niet zo erg. Maar het feit dat zogezegd professionele mensen in een jury dat argument gebruikten om mij altijd opnieuw tegen te houden om naar Eurovisie Songfestival te gaan. En dat was dus het argument. Wel, daar was ik heel ziek van. Daar was ik ziek van. Ik dacht, hoe kun je zo kortzichtig, amateuristisch, dom zijn om niet verder te kijken dan dat? Wat maakt dat nu uit hoeveel kilo's je weegt? Talent is talent. En ik weet zeker dat ik daar voor België een onuitwisbare indruk had nagelaten. Dat weet ik heel zeker. Maar het werd mij niet gegund en precies om die reden. En dat vond ik niet fair. Ik heb dat hardop horen uitspreken daarvan. Iemand van 140 kilo gaan wij nooit naar een Eurovisie Songfestival sturen. En daar was ik ziek van. Daar was ik echt ziek van. Ik denk, ja, maar waarom doe ik het dan in godsnaam als hier zogezegde professionele vakjuries mij hier van tevoren al veroordelen? Ja, daar was ik enorm van ontgoocheld.
En Mahalia Jackson en Ella Fitzgerald, die mochten, hè,
volkswank
wereldberoemd zijn.
Ja, en de andere daar, Sunday morning. Dat was ook zo'n mens van een paar honderd kilo, denk ik.
Burtis Redding.
Ja, just Burtis Redding. Ik bedoel, waarom mogen alleen zwarte dik zijn? En waarom mag een blanke niet dik zijn? Het is toch niet eerlijk? En daar was ik dan niet goed van. En ik ben daar echt niet goed van geweest. Ook omwille van de spanning van het moment waarschijnlijk en zo. Want eigenlijk dat mensen verbaasd waren over mijn uiterlijk of daar alles mee. Ik kon ik daar zelf ook mee lachen. Ik heb daar eigenlijk nooit zo moeilijk mee gehad. Het is maar moeilijk beginnen worden, maar toen ik er fysisch echt last van begon te krijgen, dat vond ik heel erg.
Alsof je er genoeg van had, hè, in die Vlaamse showbiz, maar dat is dus niet. In 1999 stap je over naar de politiek. Mm-hmm. Zeggen we dat Bertrand Scholz een fout was of een positieve fout?
Wel, nee, maar Bert is wel de man geweest die mij over de streep heeft getrokken, want ik besefte heel goed op dat moment dat dat een bijzonder zware keuze ging worden. Ik heb eigenlijk heel mijn leven, hè, Mark, ook in mijn liedjes mij op een bepaald moment geëngageerd en ook inhoudelijk geëngageerd naar de maatschappij toe. Ik heb dat ook altijd zo'n beetje in mij gehad, van jong meisje af. Maar toen bleek dat allemaal zo wat te ver van mijn bedshow. Maar stilletjes aan geraakte ik meer en meer verwoven in dat politieke landschap en politiek. En toen was er zo'n beetje de neiging van de politiek dicht bij de burger brengen. We zijn er niet echt in gelukt, helaas, maar ja. Ik vraag me soms af, wil de burger wel met politiek geconfronteerd worden? Die vraag stel ik mij soms ook, maar ik vind we moeten blijven informeren. Dat is onze opdracht wel. Maar ik dacht toen van, goh, Margriet, eigenlijk, hè, al die versleten namen in de politiek, waarom doe je het zelf eens niet? Het is gemakkelijk om als beste stuurlui aan wal kritiek te geven. En ik voelde in mij daar een roeping. Ik dacht, die showbusiness, ik ga naar de 50. Die showbusiness, daar ga ik geen grootse dingen niet meer doen. Daar heb ik eigenlijk de gelukkigste momenten van mijn leven gehad. En ik ben daar nog steeds alle dagen dankbaar voor. Ik moet realistisch zijn. In politiek kan ik nog wel iets gaan betekenen. Ik zal nooit minister worden en ik hoef dat ook niet te worden. Maar ik probeer toch achter de schermen een en ander te doen bewegen. Al was het maar dat we proberen er de gedachten op één lijn te brengen enzovoort. Ik probeer toch wel elke dag opnieuw mij daarin te engageren. En ik heb toen die keuze gemaakt, inderdaad, misschien toch wel door het enthousiasme van Bertrand Scholz. Maar datzelfde enthousiasme was er toen ook bij Guy Verhofstadt, was er toen ook bij Johan van Hekken. Dat waren toen zo eigenlijk degene, zo 4-5 namen, Steve Stevaart, die toen net er was. Dat waren zo'n namen van mensen die zich engageerden naar die nieuwe linksliberale positie in de politiek. En ik denk, potverdomme, dat is de... Ik wilde eigenlijk helemaal niet bij een partij horen. En daar was idee 21 voor mij wel de uitweg. Maar het heeft helaas niet overleefd, omdat we te klein waren. En blijkbaar zijn we toch een land van partijpolitiek. Dus heb ik noodgedwongen een keuze moeten maken. Ik weet dat mijn partijgenoten dat niet graag zullen horen. Maar ik ben niet zozeer... Ik ben wel trouw aan mijn partij. Daar gaat het niet om. Want ik vind een partij blijft een instrument voor een stuk. Hè? En je neemt natuurlijk een stuk het gedachtegoed van die partij mee, maar niks neemt weg dat je ook nog je eigen gedachten kan verkopen binnen die partij. En dus heb ik een keuze moeten maken waarvan ik dacht, dat is de partij waar ik denk ik dan toch nog het meest kwijt kan.
Veel dingen.